We zijn als gemeente, zijn we voor onze gasten, zijn we samen bezig met een project van 40 dagen. En dat is een boekje wat we volgen, dat heet Een hart voor mensen en dat gaat hoofdzakelijk over relaties. En we hebben 3 weken geleden zijn we eigenlijk begonnen met, met na te denken over onze relatie met de Heere God. Dan wordt er, die zondag wordt de preek gehouden en dan komen we door de week komen we samen om vanuit een boekje dat verder te verdiepen. En ik heb dus 3 weken geleden begonnen ben ik met onze relatie, dat we God lief hebben met ons gehele hart, ziel, verstand en kracht. En vorige week zondag, hebben we gesproken over de relatie met elkaar, elkaar lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. En beide thema's die gingen eigenlijk erover dat als je het hebt over liefde en liefhebben, dat er iets vooraf gaat en dat is namelijk elkaar leren kennen. God leren kennen en elkaar leren kennen. En kennen betekent in de Bijbel niet alleen kennis hebben van, maar leren kennen betekent eigenlijk dat je ervaringskennis opdoet. Door samen te leven, dat je dus echt weet wie de ander is. Niet alleen dat je wat weet over wie hij uitziet en welke naam dat hij draagt en waar hij woont, maar ook dat je iets ervaart van het innerlijke. Wat beweegt deze persoon? Wat denkt hij over na? Wat is voor hem belangrijk? Welke normen en waarden heeft hij? En wat heeft hij zo al meegemaakt in zijn leven? En door dat samen te leven, leer je elkaar kennen in die zin. En dat betekent eigenlijk ook, dat is hetgene wat de Bijbel eigenlijk de betekenis geeft aan kennen. Het kennis hebben van, het samen leven, het samen optrekken. Als Jezus zijn apostelen in Marcus 3 eigenlijk, dan gaat hij de berg op en dan bidt hij een hele nacht en dan gaat hij 12 apostelen, wijst hij 12 apostelen aan en die roept hij bij zich. En dan staat er zo prachtig dat hij ze kiest, dan moet hij maar eens lezen, Marcus 3, hij kiest ze, opdat ze bij hem zouden zijn. Dat is de reden. Daarna staat er ook, omdat hij ze zou uitzenden om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Maar de eerste reden dat Jezus zijn apostelen kiest, is dat ze bij hem zouden zijn. Dat ze samen met hem het leven zouden delen. En vandaag, om iemand te leren kennen, als we God willen leren kennen, als we onze relatie met hem willen verdiepen, als we de relatie met elkaar willen verdiepen, dan is communicatie een ontzettend belangrijk middel om elkaar te leren kennen. En vandaag willen we daar ook nadenken over communiceren met ons hart. Er is iets eigenlijk verschrikkelijks gebeurd vanaf de zondeval. En dat is namelijk dat God wandelde in de Hof van Eden en had steeds omgang met Adam en Eva. En op een gegeven moment treedt de zonde in. En het eerste wat verbroken wordt, is de communicatie. De communicatie dat Adam verbergt zich. Hij verbergt zich en God roept hem, Adam, waar ben je? En dan komt hij voor Gods aangezicht samen met zijn vrouw. En wat er dan gebeurt, als je die communicatie ziet, wat er dan gebeurt, dat is dat Adam geeft Eva de schuld. Uiteindelijk komt hij ertoe dat hij God de schuld geeft, want hij zegt van de vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij eigenlijk verleid. En je ziet daar direct een breuk in communicatie. En het bijzondere is eigenlijk dat we in een tijd leven waarin iedereen echt onderkent dat communicatie een ontzettend belangrijk middel is. We schieten satellieten de ruimte in om te communiceren. Ik was net eventjes met de gasten toen jullie binnenkwamen, toen hoorde ik even, zag ik in van uw zonen geloof ik, of was een telefoneren, omdat de ouders waren niet aangekomen. Die waren de weg eigenlijk kwijt. En je zag meteen dat er echt communicatie nodig was om de weg te vinden. En even later, ik was dan met iemand anders even met die familie aan het spreken, en toen hoorde ik hem zeggen, ze hebben het kastje nu goed ingesteld. Ik ga ervan uit dat het het navigatiesysteem was, wat gecommuniceerd heeft met de satelliet. En je ziet dan ook hoe wij in een periode leven, in een tijdperk leven, waarin communicatie ja, ontzettend belangrijk is. En toch, als je leest over wat politici zeggen en ook wat mensen zeggen, sociologen en huwelijkscounselors, ik heb wat, zeg maar, deze week heb ik wat gelezen, dan is er zo'n snakt eigenlijk iedereen en dan is er een enorme behoefte aan communicatie. En toch is het zo, alhoewel er zo'n overvloed aan communicatie is, is er nooit een periode geweest in ons leven, in het leven van de mensheid, waarin er zo onbevredigend wordt gedacht over communicatie. En dat komt waarschijnlijk ook omdat, en daar wil ik vanmorgen met u samen over nadenken, omdat er ontzettend veel, een ontzettend gebrek is aan geloofwaardige communicatie. Als je gewoon naar de televisie kijkt en hoort wat er eigenlijk allemaal verteld wordt en gezegd wordt, en als het dan gaat over de politiek en over onze maatschappij, dan merk je gewoon dat er drie elementen ontzettend ontbreken. En dat is namelijk waarheid, liefde en genade. Nu is dat ook, zijn dat normen en waardes die kleven aan ons christelijk geloof. Maar dat maakt communicatie, als die drie dingen niet aanwezig zijn, of als je daar niet van uitgaat dat dat belangrijk is, maakt communicatie ontzettend moeilijk en eigenlijk ook zeer onbevredigend. Hoe groot de middelen eigenlijk ook zijn. En ik wil met u drie teksten lezen en dan samen met u bidden en daar verder over nadenken. Ik heb gekeken in het boek Spreuken. Spreuken is een bron van schitterende teksten die gaan over communicatie. Spreuken 12 vers 18. Er zijn er, en dan laten we even, omdat het niet zoveel tekst is wat ik vanmorgen met u lees, wil ik dat echt eens tot ons goed laten doordringen. Ik heb de teksten die ik gebruik, die laten we zeg maar projecteren. Doe de volgende maar, Nathan. De eerste is Spreuken 12 vers 18. Er zijn er die als met dolksteken praten. Ondoordacht. Maar de tong van de wijze brengt genezing. Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijze betekent genezing. De volgende, die moet u echt eens tot u laten doordringen wat de kracht van woorden is. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Volgende tekst zegt iets over vrouwen, maar ik denk dat dat natuurlijk ook op mannen slaat. Ik moest zo denken, ik denk, waarom staat dat er zo in en op vrouwen? Maar ja, goed, Salomon die heeft die spreuken geschreven en hij had er 700. Dus ik denk dat het daar misschien wel mee te maken heeft gehad. Maar ik denk ook dat het met mannen die, zeg maar, knorrig en bot zijn, dat daar hetzelfde van toepassing is. Het is beter te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en wrevelige vrouw. Ik lees hier nog een tekst voor, daar moest ik vanmorgen aan denken. Dat is uit Spreuken 15. Dat u ziet hoeveel dat er over communicatie gesproken wordt in de Bijbel. Een zacht antwoord keert woede af. Maar een krenkend woord wekt toorn op. Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. Laten we zo samen even bidden. Vader, u heeft ons alle middelen gegeven om te communiceren. Alle zintuigen zijn er echt op gericht. Het voelen, het zien, het spreken, het horen, het ervaren. Heere God, we willen u bidden dat we iets mogen leren vanmorgen over hoe te communiceren met elkaar. En wat voor kracht dat er vanuit gaat. Er staat dood en leven gaan er vanuit. En dat we ons echt daarvan bewust mogen zijn en worden wat het betekent, wat we zeggen, wat van kracht daarvan uitgaat. En we willen mensen zijn die zegenen en niet vervloeken. We willen mensen zijn, omdat we zelf het leven hebben ontvangen, dat we leven voortbrengen en niet de dood. En dit alles heeft ook te maken, onder andere, met hoe we denken en hoe we spreken. En ik wil u bidden dat u echt iedereen die hier zo luistert, echt aanraakt. Dat u zichzelf verheerlijkt. In Jezus' naam. Amen. Wat me het diepst eigenlijk raakte in deze woorden en in spreuken, dat was dat in de, zeg maar, de woorden, dat in hetgene wat we zeggen en de dingen die we eigenlijk spreken, dat dat als dolksteken kunnen zijn. Het kan het neersabelen van iemand zijn. Het kan zijn dat je genezing brengt of dat je een vloek echt over een persoon brengt. En het is ontzettend belangrijk dat als je samen praat of als je met iemand praat of over iemand praat, dat het ontzettend bepalend is met wat u zegt, hoe de harmonie is en hoe die diepe genezing, wat voor een diepe genezing dat er kan brengen. En een van die krachtige voorbeelden in de Bijbel waar het gaat over communicatie, wat communicatie eigenlijk doet, dat vindt hij onder andere in de bouw van de Toren van Babel in Genesis 11. Daar zie je eigenlijk het volgende, wat goede communicatie en eenheid. Alhoewel het een negatief voorbeeld is, is het toch iets wat ons laat zien wat communicatie eigenlijk teweeg brengt. In Genesis 11 vers 1 staat er, en er was geen spraakverwarring. De communicatie die was optimaal, want er staat, de mens wilde zichzelf tot God zijn en de hemel bereiken en uit eigen kracht tonen dat hij dat zou kunnen doen. En dan zegt God, hij daalt neer en dan staat er, zie, ze vormen één volk en ze hebben alle één taal. En dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Genesis 11 vers 6. U ziet, in toen was er nog geen spraakverwarring in Genesis 11. En er was één volk en één taal, één communicatie. En er was geen spraakverwarring. En de mens ging gewoon verder met wat hij eigenlijk wilde zijn. Dat was namelijk, hij wilde als God zijn, aan God gelijk zijn. Dat is eigenlijk de grootste diepe val in Genesis. Dat de mens als God wilde zijn. En je ziet in Genesis 11 gaat dat hele gedeelte verder. En dan willen ze een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Dat wil eigenlijk zeggen, de diepe achtergrond, de diepe boodschap die daaraan zit, is dat de mens uit eigen kracht wil opstijgen uit de aarde tot aan de hemel en zich aan God gelijk wil stellen. In feite bouwt hij iets wat hij door zelf aanbeden wordt. Datgene wat God alleen maar toekomt, dat geeft hij eigenlijk, dat wil hij laten zien. En daar is dan een torenbouw en dan zie je, ik hoorde van een vriend uit de gemeente, dat hij was in Dubai geweest, daar staat de hoogste toren van de aarde. En dat is een gigantisch bouwwerk, dat is gewoon, je kunt het je niet voorstellen dat een mens dat eigenlijk kan bouwen. Maar dan zie je eigenlijk dat de mens uiteindelijk, wat hij wil, dat is dat hij aanbeden wordt. Dat hij iets kan wat anderen niet kunnen. En dat zie je in Genesis 11 identiek. En wat maakte het dat ze het konden doen? Dat was eenheid en er was goede communicatie. Op één lijn zitten. Het tegenovergestelde is ook waar. In een gemeente waar geen goede communicatie is en waar geen eenheid is, die wordt tot op de fundamenten afgebroken. Dat is gewoon, dat is iets wat je steeds eigenlijk in de gedachte moet hebben. Dat communicatie en eenheid, dat is heel erg belangrijk. En als je dus goede relaties wilt bouwen, hechte vriendschappen wilt hebben in een gemeente of in je vriendenkring, dan is zeg maar eenheid en ook een open communicatie is zeg maar het vereiste. En een van die belangrijke ingrediënten van de communicatie is open zijn en eerlijk. In Spreuken 3, 23, vers 6 en 7, daar staat het volgende geschreven. Daar staat, eet niet het brood van hem, laat maar zien Nathan even. Spreuken 23, vers 6 en 7. Eet niet het brood van hem die niemand iets gunt. En wees niet belust op zijn smakelijke gerechten. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet bij u. Weet je, we kunnen veinzen. Wat hier staat is dat we kunnen veinzen, we kunnen doen alsof. En als u veinst, dan sluit u zich in feite af in de communicatie. Maar u sluit zich niet alleen af in communicatie, maar u sluit zich af ook om die liefde te ontvangen van de ander. Ik heb dat wel eens vaker verteld. Ik zal het nu heel kort doen, want de meesten in onze gemeente die kennen dat voorbeeldje al zo vaak. En mijn kinderen die zitten al 25 jaar of meer dan 30 jaar onder mijn gehoor. Dus misschien is het wel de 10e keer dat zij het horen. Maar ik heb geen ander voorbeeld om u iets duidelijk te maken wat eigenlijk doen alsof eigenlijk in uw leven doet. Wat veinzen doet, wat als het hart er niet bij is. Je moet zich voorstellen, u leert uw kindje, die leert u fietsen, uw zoontje leert u fietsen. En dan komt zeg maar dat moment, dat komt dan dat hij naast hem rent en hij houdt het zadel vast. Maar dan komt het moment, als hij wil leren fietsen, dat hij dat fietsje moet loslaten. En jawel hoor, je laat die fietsje los en je ziet hem slingen en zingelen en bam, valt die knieën kapot. U als vader gaat er naartoe en u zegt, heb je pijn? En met een pruilipje en met tranen over de wangen kijkt hij zich zo aan, wrijft zich over de knieën en zegt, papa, ik heb geen pijn. Wat gebeurt er dan? Hij sluit zich af dat papa hem op de schoot kan brengen. Hij sluit zich af om die liefde te ontvangen. Dat is met veinzen in communicatie net zo. U ziet hier eigenlijk een voorbeeld dat het hart is afgesloten. Daar is een gemeenschap, u krijgt alles op tafel gezet, lekkere smakelijke maaltijd. Maar van een open relatie en een heerlijke, bijzondere communicatie kan geen sprake zijn. Omdat het hart er niet bij is. En dat zie je eigenlijk als u, zeg maar, als je schijn en vorm doet, dan sluit je eigenlijk af voor liefde. En openheid en eerlijkheid is ontzettend belangrijk. Efeze 4 zegt, leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dan staat er, word boos. Dat is typisch, hè, dat er staat, word boos. Dus dat mag. U mag boos zijn. Sommige mensen denken dat ze niet boos zouden mogen zijn. Boosheid is een emotie. Net als vreugde. Maar word boos, maar er staat maar zondig niet. En dat is vaak ons probleem als wij in een communicatie boos worden. Dat wat op zich mag dat, boos zijn. Maar de Bijbel zegt, als je boos wordt, zondig dan niet. Maar er staat ook iets anders over die boosheid. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dat was een van de regels toen wij lang geleden, Rietje en ik, mijn vrouw, nadachten over communicatie. En toen maakten we de afspraak, het is niet altijd gelukt, moet ik daarbij zeggen, maar we maakten wel de afspraak dat we niet gingen slapen voordat we het hadden uitgesproken. En ik weet goed dat als we het niet deden, knaagde me dat. Als ik dan in bed lag en dan draaide ik me om en lag je met de rug tegen elkaar. En dan dacht je van, ik moet eigenlijk iets zeggen, maar het was gewoon de beperktheid in mezelf, de gebrokenheid in mezelf, om die stap te doen en te zeggen, we weten dat het niet goed is om te gaan slapen voordat we het goed hebben gemaakt. Dat is niet goed. Maar toch, soms liep je tegen je eigen onvermogen aan. Maar we wisten het wel. En we deden meteen dan ook 's morgens als we wakker waren. Mijn vrouw, als u mijn vrouw kent, die brengt dat meteen bij het ontbijt ter sprake, waar we dus gisteravond eigenlijk niet zijn verder gegaan. Maar we waren, tot de dag vandaag, spraken we het uit. Lieten we het niet liggen. Want we wisten, want dat staat hierin, geeft de duivel geen plaats. Wat er eigenlijk in de grondtekst staat is, en dat is zo belangrijk dat hij beseft wat communicatie, als hij iets laat liggen in die huwelijk of iets laat liggen in de relaties die hij heeft. En u bent boos, maar u spreekt het niet uit. U maakt het niet goed, u gaat niet in de diepte. Dan krijg je het volgende. Geef de duivel geen voet, staat er in een andere vertaling. En hier staat, geef de duivel geen plaats. Maar wat het grondtekst die zegt, geef de duivel geen bruggenhoofd. Weet je, als ergens een eiland moet worden veroverd, en u zag het ook in de Tweede Wereldoorlog, op het moment dat zeg maar, de geallieerden op het strand landen en ze daar zeg maar, in Normandië dat strand hadden ingenomen en een stuk van het achterland, toen kwamen de rest kwam volgde vanzelf. Eigenlijk werd daar, zeg maar, als je kijkt, werd daar de oorlog gewonnen of zou daar de oorlog verloren zijn geweest. En op het moment dat er een bruggenhoofd is, en je zag het ook bij de Falklandeilanden, toen er een bruggenhoofd was, werd het land ingenomen. Als u de Satan een bruggenhoofd geeft in uw leven, dan bent u blind als u niet snapt dat hij niet stopt als hij op het strand is. Hij wil compleet alles overnemen. En een van de belangrijke dingen over communicatie is dat je dus met elkaar spreekt. Ik zal ook zo dadelijk aangeven hoe je met elkaar moet spreken en op welke manier dat je moet spreken. Maar dat je beseft dat als ik boos word en niet zondig, zal het toch zo moeten zijn dat ik het helemaal ga uitspreken en ga uitdiepen dat het weg is. Want als ik dat niet doe, dan geef ik de Satan een bruggenhoofd en neemt hij het hele land in. En ik wou echt dat meer christenen zich daarvan bewust waren. Ik kom in gemeentes waar ik gevraagd word om te bemiddelen. En ik weet eigenlijk niet meer en niemand weet meer waar het over gaat. Omdat de problematiek die ligt 5, 6, 7 jaar of soms 10 jaar geleden. En dat hebben ze laten liggen. En je komt binnen en het is tot op het fundament afgebroken. Omdat ze het toen hebben laten liggen. Maar dat gebeurt in feite ook in uw relatie. Dat begint ook in uw huwelijk. Als je het laat liggen, dan wordt het opgerold. Uiteindelijk zie je dan dat je met mensen in gesprek komt en dat ze eigenlijk echtscheiding als enige oplossing zien. Het is verschrikkelijk. Moet je dan alles uitspreken? Moet je eigenlijk alles uitdiepen? Een van mijn lievelingsteksten over communicatie is Zefanja 3, vers 17. Daar staat: de Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. En dit is zo mooi. Dit is zo bijzonder. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Weet je, 1 Korinthe 13 zegt het ook, dat de liefde alles bedekt. Hij zal zwijgen in uw liefde en hij zal zich over u verblijden met gejuich. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik een vrouw heb getrouwd die niet op alle slakken zout legt. Want dan zouden we geen leven meer hebben. Weet je, op het moment dat uw naam geschaad wordt, of Gods naam geschaad wordt, of uw gezin geschaad wordt, of de gemeente wordt geschaad, of Gods naam is in het geding, dan moet je erover spreken. Of dat het je bij je blijft en je denkt van ik kan het gewoon zwijgen in liefde, wil niet zeggen zwijgen om de liever vree. Zwijgen om de liever vree is eigenlijk, het zit me dwars, het blijft me dwars zitten. En elke keer als ik de persoon ontmoet, speelt dat een rol. Maar ik heb het onder het matje geveegd en ik wil het niet aanspreken omdat het misschien te moeilijk wordt of zeg maar welke redenen dat mensen kunnen bedenken. Dat is zwijgen om de liever vree, maar daar gaat het hier niet over. Als God weet wat er in ons leven aan de hand is. Hij weet exact hoe ik in elkaar zit. Hij weet mijn sterktes en hij weet mijn zwaktes. Hij weet ook waar ik moet groeien in Christus. Hij weet wat voor karakterfouten dat ik heb en waar ik ontzettend mee te kampen heb. En toch is het zo bijzonder dat hij zwijgt in liefde. Ik vind het zo indrukwekkend dat hij niet alles met woorden doet. Hij laat het niet erop zitten. Hij doet het niet. Hij zegt niet, oké, daar zal die ook wel mee in de hemel komen. Laat ik daar maar niks aan doen. Maar hij zwijgt. Hij doet het niet met woorden. Hij doet het in de tijd. Hij doet het met liefde. Hij doet het met diepe genade. Er zijn zoveel andere middelen waarin God me vormt en u vormt. En als u daar iets van in uw relaties kunt krijgen, dat in uw huwelijk, in de relatie met uw kinderen, met de relatie met vrienden, de relatie in de gemeente, dat je zegt, oké, ik zwijg in liefde. Ik zwijg in liefde. En dat betekent eigenlijk, ik incasseer het en ik kom er niet op terug. Het zit me niet dwars, ik vergeef het. En ik kan net zo optrekken met de persoon als dat ik het had uitgediept. En dat is zo ontzettend belangrijk. In relaties, denk ik, is vaker nog belangrijker om te zwijgen in liefde als alles open te gooien. Ik zal u zo dadelijk eigenlijk dingen laten zien. Het is zo belangrijk dat als je dus kijkt naar relaties en het gaat over communicatie, dan is het zo dat in Johannes-evangelie er staat dat Mozes die kwam met de wet. Maar er staat, zo bijzonder staat dat, dat maar Jezus is gekomen met genade en waarheid. Genade en waarheid. Ik las in de voorbereiding op deze zondag iets heel moois, hoe je edelstenen polijst. Jammer genoeg is een lid van onze gemeente, die is edelsmid, dus die zou dat verhaal kunnen bevestigen. Maar hoe polijst je nu edelstenen? Hoe polijst je nu stenen, die, u kent die stenen wel, die zo prachtig glad zijn. Zo mooi glad. Weet u hoe dat gebeurt? Weet iemand dat? Nou. Dat schijnt, zeg maar, ik heb het op internet gelezen. Je hebt een trommel en in die trommel komen allerlei stenen van dezelfde hardheid. En die trommel die wordt op een hele creatieve en constructieve manier wordt die gedraaid. Zodat die stenen, zeg maar, aan elkaar, langs elkaar wrijven. En zo worden ze glad. Maar er moet een slijppoeier bij. Er moet een bepaalde poeder bij. Want als die poeder er niet bij is, dan is het zo dat die stenen, die breken of verbrijzelen elkaar. Die poeder moet erbij. Als die poeder niet bij is, dan krijg je geen gladde stenen, dan krijg je gebroken stenen, verbrijzelde stenen. Dan krijg je geen stenen die zo glad zijn en zo mooi zijn, dat ze een sieraad zijn. En dat is niet precies wat, als het gaat over communicatie. Als Jezus met waarheid komt, dan komt hij eerst met genade. En die slijppoeder om ons te slijpen, als die alleen maar komt met waarheid, ja, dan breekt u. Dan word je verbrijzeld. Maar die slijppoeder, die maakt dat alles prachtig, dat het echt een heel mooie gladde steen is. Echt een sieraad wordt. Hoe werkt dat nu in het huwelijk? In relaties? Wat belangrijk is, is dat er in een relatie moet waarheid zijn. In een relatie moet eigenlijk waarheid zijn, omdat waarheid, de kracht van waarheid is, dat je het vermogen hebt om te laten zien wie je nu bent. En dat zijn mooie kanten en ook minder mooie kanten. En de waarheid in ik neem het huwelijk vaker deze morgen als voorbeeld, gewoon omdat het de meest hechte relatie zou moeten zijn hier op aarde. En daar komen deze dingen het meest tot uiting. Maar wat ik natuurlijk wil, is een principe u uitleggen. Dat heeft niet alleen op het huwelijk, zeg maar, dat heeft in elke relatie. Speelt dat een rol. Maar om het u goed uit te leggen, neem ik dus het huwelijk. Als er waarheid in ons huwelijk is, dan betekent dat dat ik zie in ons huwelijk wat er aan mij ontbreekt en waar ik naartoe moet. Wat God eigenlijk gebruikt in relatie met mijn vrouw, dat hij me wil vormen naar het beeld van Christus. Om van A naar B te komen, is ontzettend veel liefde in eerste instantie nodig. Maar wat is er nog meer nodig? Om überhaupt dat hele traject aan te kunnen gaan, van A naar B. Dat je zegt van, nou, dit is een karakterfout. Daar heb ik continu mee te maken. En de waarheid brengt dan het licht. En je spreekt erover en je bent open erover. Je zwijgt niet in liefde, maar het moet besproken worden. En nu ga je dat traject in. En om überhaupt van A naar B te komen, is ontzettend veel genade nodig. Dat er genade is. Dat er waarheid is en genade. En daarom vind ik het zo indrukwekkend dat je dus dat je ziet dat Jezus met genade en liefde is. Die slijppoeder, die is in elke relatie nodig en dat is de genade. Om zo schitterend mooi uit te komen te zien dat God het kan gebruiken, dat je gevormd wordt naar het beeld van Christus, is die slijppoeier nodig. Zodat we echt een sieraad van Christus worden. En communicatie is daar een heel belangrijk middel. Een ander iets wat belangrijk is, afgezien van de genade, is dat er in een goede communicatie zelfbeheersing nodig is. Zelfbeheersing. Als Mozes in zijn opvliegendheid de Egyptenaar dood slaat, gebeurt er eigenlijk het volgende. De dag daarna komt hij en ziet hij dat twee Hebraïse mannen aan het vechten zijn en hij komt tussen beiden. En dan krijgt hij het antwoord, zeg je dit om mij te doden? Wat eruit blijkt is dat er totaal het respect kwijt is. Als je zelfbeheersing verliest in de communicatie of als je zelfbeheersing verliest aan tafel in je gezin of in een relatie met vrienden, als die zelfbeheersing er niet is, dan verlies je respect. Dan verlies je gewoon het respect. En dat zie je, dat is Mozes in die zin gebeurd. En ik heb soms, dan spreek je met mensen en die zeggen, je moet toch man een paard kunnen noemen. En je moet toch een paard kunnen noemen. Maar ik las iets over iemand die ook over communicatie sprak en die zei het volgende. Het is me opgevallen dat als mensen zeggen dat je man een paard moet noemen, dat ze het steeds hebben over het paard van de ander. Ze spreken dan wel de waarheid, maar ze zijn zo beminnelijk als een fles zoutzuur. Dat vond ik nog een hele goede uitspraak. Want je moet je voorstellen dat je moet samenleven met een vulkaan en je krijgt zomaar een lavastroom over je heen. Of als je met iemand een tijdbom samenleeft en je weet niet wanneer die afgaat. Weet je, dan wordt communicatie gedomineerd door angst, door diepe angst. En zelfbeheersing is een heel belangrijk iets. Ik wil de laatste wat ik met u wil nog even wil over nadenken is over luisteren. Ik heb er een paar weken geleden over gesproken. Weet je, in communicatie is luisteren zo ontzettend essentieel. Ik heb gesproken over hoe je op verschillende manieren kunt luisteren, dus als hij dan wat meer over wil weten, dan moet hij even op internet luisteren hoe het over luisteren ging. Maar wat ontzettend belangrijk is dat je bij luisteren, moet je het vermogen hebben om zo te luisteren dat je het gaat zien uit het gezichtspunt van de ander. En waar wij erg in getraind zijn, mijn vrouw en ik, en dat hebben we ook echt daadwerkelijk getraind. Dat is namelijk het volgende, en dat zou ik u heel graag willen aanreiken, dat principe. Ook als iemand bij ons komt in de pastorale, in de herderlijke zorg, en hij vertelt zijn verhaal. Het eerste wat wij eigenlijk doen, dat is namelijk luisteren en luisteren en verdiepende vragen te stellen. En opschrijven en opschrijven. En dan komt er een moment dat ik dan zeg, oké, heb je alles verteld? Zijn er nog andere dingen die je nog wilde vertellen? En dan zegt hij, nee, dat is wat ik tot nu toe graag wilde vertellen. En wat wij dan doen is het verhaal terugvertellen. Dat we vertellen wat ik gehoord heb, is... En dan vertellen we wat er gezegd is. En dan vragen we, is dat wat je wilde ons vertellen? Als hij zegt nee, dat ontbreekt nog iets aan, is hij weer aan het woord. Vertelt hij. Wij schrijven weer. En dan komt er weer zo'n moment en dan zeggen we, oké, is dat het? Ja. En dan vertellen we terug. Is dat het wat je wilde vertellen? Ja, dat is het wat ik wilde vertellen. Als we dat in relaties veel meer zouden doen, en u kunt dat niet zomaar, dat moet u oefenen. Wij hebben dat echt geoefend met elkaar. Dat we op de bank gingen zitten en dan zei Rietje van, was er iets? En dan vertelde zij het verhaal. En voordat ik daarop ging reageren, zei ze van, vertel eens wat ik heb gezegd. Nou, en dan ging ik dat vertellen. En dan zei ze, nee, dat is niet goed wat je gehoord hebt. En dan vertelde ze het nog eens. En dan vertelde ik hoe ik het gehoord had en dan kwam dat overeen. En heel wat misverstanden gingen we daarmee uit de weg. Dat we echt in meningsverschillen bleken geen meningsverschillen te zijn, maar hadden te maken met de interpretatie van wat ik eigenlijk zelf, wat ik zelf gehoord had. Maar wat ik gehoord had, was niet hetgene wat er gezegd werd. En weet je, het is zo dat ik heb geleerd dat als ik luister, dat is op een hele andere manier, zoals bijvoorbeeld, ik noem dan Rietje, mijn vrouw, als voorbeeld, maar ik denk dat veel vrouwen zich daarin zullen herkennen wat ik nu vertel. Ik luister naar de weetjes en de feitjes. En mijn vrouw luistert naar wat er beleefd wordt en wat de ander voelt. Zij spreekt er ook soms over ik voel wat hij zou willen zeggen. En ik zeg van, wat hij gezegd heeft is 1, 2, 3 en 4. En het punt is dat ik er vaak naast zit. Dat heb ik wel gehoord, maar dat is niet gezegd. Het is wel gezegd, maar het is niet zo bedoeld. Ik geef u een voorbeeld. Een man en vrouw die zijn koffie aan het drinken. Zegt de vrouw, mijn kopje is leeg. Zegt de man, ja dat klopt, want je hebt het net uitgedronken. Wat die vrouw eigenlijk, en mannen, ik heb dat ook moeten leren en ik ben er nog altijd niet achter, maar wat er eigenlijk bedoelt, ik ga er nu van uit als man, dat ook het volgende bedoeld zou kunnen zijn. Dat die vrouw zegt, mijn kopje is leeg, en dat ze eigenlijk bedoelt, wil je me nog wat koffie geven? Want als jij me wat koffie geeft, dan heb ik het gevoel dat je voor me zorgt. En dan heb ik echt het gevoel dat je van me houdt. Zo zou het kunnen zijn. Dat gaat onze mannen de pet te boven, maar het zou zo kunnen zijn. Dat bedoelt ze. Als je vrouw zegt van, deze jas die is al 6 jaar oud. En je zegt als man, hij ziet er wel nog goed uit. Dan heb je echt niet gehoord wat er gezegd werd. Je communiceert wel wat je gehoord hebt, maar dat is met communicatie zo ontzettend moeilijk. Want wat je vrouw misschien bedoelt, dat is van, ik zou het ontzettend fijn vinden als je met mij naar de stad zou gaan, dat we samen naar de stad zouden gaan en dat we samen een nieuwe jas zouden uitzoeken. Ik zie mannen kijken alsof ze het horen donderen. Ja, zo kijk ik ook. Maar het blijkt zo te werken met communicatie. Dus wat je eigenlijk soms hoort, en de weetjes en de feiten, is niet wat er eigenlijk gezegd wordt. Ik zie sommige vrouwen ontzettend kniffelen. Dus ik heb de spijker of de... Ja, dat denk ik. Dat is weer een interpretatie. Ja. Dan laten we daar maar straks eens over spreken. Dat wordt nog moeilijker. Maar Gods woord geeft principes aan, en nu sluit ik eigenlijk af. Gods woord geeft principes aan hoe te communiceren en hoe, zeg maar, te luisteren. En weet je, ik heb, voordat je, als je het over communiceren gaat hebben, heb ik gewoon 6 vragen opgeschreven. Die jezelf, ik weet, het is een utopie dat je het zou kunnen onthouden, maar als er eentje is die dan dit principe gaat werken, dan is het zo dat de wereld verandert. U zult het merken in al uw relaties. In de relatie thuis, in de relatie met je vrienden. En als u vraagt van, ik heb niks te schrijven, dan kunt u me een mailtje sturen, dan stuur ik u de PowerPoint. Maar als je dit gaat inzien, dit gaat inslijpen in je leven, dan wordt het heel bijzonder hoe je kunt communiceren. De eerste vraag die je moet stellen is wat ik zeg waar? Stemt het overeen met feiten? Is dat waar, wat ik zeg? Het tweede is, ik heb er ook teksten achter gezet, is wat ik zeg nuttig? Met andere woorden, is het nu opbouwend of afbrekend? Is het iets wat helpt of doet het pijn? Het derde is, is het de juiste tijd? Of kan ik beter wachten? Of kan ik beter zwijgen? Het vierde, en daar gaat het meestal fout, is mijn houding goed. Het punt is namelijk, niet alleen wat we zeggen is ontzettend belangrijk, maar je ziet in de Bijbel dat God evenveel prioriteiten geeft aan wat we zeggen als hoe we het zeggen. Is mijn houding goed? Heb ik mijn woorden goed gekozen? Als ik een belangrijk gesprek aanga, dan schrijf ik alles op wat ik eigenlijk zou willen zeggen. Om niet de bodem te gaan doordat ik onzorgvuldig mijn woorden kies. Ik schrijf het op. Ik bereid me voor. Ik kies mijn woorden. En het laatste, voordat je met iemand gaat spreken, is het heel goed om met God met die ander te spreken. Niet met anderen over hem te spreken, maar met God over hem te spreken. En ik zeg u, als u deze dingen toepast, dan zult u zien dat die omgeving verandert. De mensen waar je mee spreekt, de mensen waar je mee omgaat en de relaties die worden verdiept. En weet u, ik vind de Bijbel een schitterend boek. Maakt niet uit wat voor onderwerp dat je. Het is, zo bijzonder dat in dit boek, als je het hebt over communicatie, dat hier alles in staat wat voor communicatie ontzettend belangrijk is. Ik vind het steeds weer opnieuw zeer indrukwekkend. En ik wil je zo even tijd geven om even stil te zijn. Misschien moet je misschien wel iets tegen God zeggen. Of brengt God iemand anders in gedachten waar hij iets moet zeggen? Maar dat hij nadenkt over die trommel. Of je echt in je relaties die slijppoeder gebruikt. Dat je leven doordrenkt is, niet alleen van waarheid, maar ook van genade. En het andere is dat je echt inziet dat je moet oefenen. Godsvrucht moet geoefend worden. Het is niet dat hij een goede communicator wordt doordat hij hier een 3 kwartier aan een preek hebt geluisterd. De dingen die ik vertel moeten geoefend worden. Moeten echt geoefend worden. En het mooiste is om het thuis in je relatie met je kinderen en thuis in een goede relatie met vrienden, om het daar te oefenen. Om het daar echt te oefenen. Laten we zo samen stil zijn. Vader, ik moet zo denken dat we soms echt grote fouten maken in het spreken met elkaar. Dat we wat we zeggen misschien goed is, maar hoe we de dingen hebben gebracht, dat die niet goed zijn. En ik wil bidden voor de eerste relaties die we zo in ons leven hebben. En dat is met onze vrouw of onze man, met onze kinderen, met onze goede vrienden. En als u iemand iets in de gedachten brengt, geeft hem ook de moed om het goed te maken. Om naar iemand toe te gaan en te zeggen dat was niet juist. Heere God, in ons spreken en in ons denken zijn we misschien wel het meest vermengd door de zonde. En net in ons denken en spreken wilt u dat we op Jezus lijken. Ik wil u zo bidden dat u echt genezing brengt, dat we mensen zijn die woorden spreken, niet als dolk steken, maar genezing brengen. Dat we leven verspreiden en niet de dood. Dat we zegenen in plaats van vervloeken. Wil u zo met ons zijn? Vader, we prijzen u. Ik wil u zo vragen om zo samen te gaan staan. Dan zingen we nog een slotlied. En dan zal ik daarna de zegen zo uitspreken.
Laten we samen het lied zingen dat zegt: Heer, doorgrond mijn hart. Dat is het lied 252.